Je luistert naar Utrecht Uitcast, de podcast van Uit Agenda Utrecht. Over al het moois dat Utrecht aan cultuur te bieden heeft. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Utrecht Uitcast wordt gepresenteerd door hoofdredacteur van Uit Agenda Magazine, Pem van der Veen. En in deze uitcast praat Pem met Anne Eekhout. Zij schreef een roman over Mary Shelley, de geestelijke moeder van Frankenstein.
En Matthijs gaat naar een tentoonstelling over FC Utrecht in het Utrecht Archief. Verder hebben we een column van Daan Boom, die een poging doet zijn kamer te behangen en daar jammerlijk in faalt. Iedereen weet wie Frankenstein is, of liever het monster van Frankenstein. En nee, dat was aanvankelijk geen film of cartoon, maar een wereldberoemd boek. Het werd 200 jaar geleden geschreven door Mary Shelley. Over het leven van deze bijzondere vrouw verschijnt deze maand de roman Mary van de Utrechtse schrijfster Anne Eekhout. Anne.
Hoi.
Hoi Anne. Je nieuwe boek Mary verschijnt 18 november. In het nawoord schrijf je dat het heerlijk was om dit boek te schrijven. Ja. Waarom?
Ik denk omdat het voor mij een hele nieuwe manier van schrijven was. Omdat ik heb nooit een historische roman geschreven. En dat vergde natuurlijk heel veel onderzoek van tevoren. En ook tijdens het schrijven. Maar het leuke was dat ik het materiaal wat ik had, dus waarvan ik wist dat het zo gebeurd was, kon aanvullen met mijn eigen fantasie. En dat was ook nodig, want er waren ook echt delen in het leven van Mary Shelley, waar het over gaat, die niet bekend zijn. En ik ben dingen over haar gaan lezen nadat ik in een museum ben geweest, het Keats Shelley House in Rome. En daar vernam ik voor het allereerst over de zomer waarin zij is begonnen met het schrijven van Frankenstein. En dat was een beetje een filmische zomer eigenlijk. Ze noemen het ook wel jaar zonder zomer. Dat is in 1816.
Want het regende de hele tijd.
Ja, het regende, het stormde. Er waren, was heel veel onweer en donder. En zij zaten die zomer, zij en haar man Percy Shelley, de dichter, en hun zoontje, haar stiefzus en vrienden van hun, waaronder Lord Byron, de beroemde dichter, zaten aan het meer van Genève en die, ja, een soort vakantie te vieren daar eigenlijk. Maar ja, dat viel dus behoorlijk in het water. Ze konden niet al te vaak naar buiten toe, omdat het de hele tijd regende. En alles onder de modder zat. En zij hebben elkaar heel veel voorgelezen. Ook heel veel sowieso gelezen. Je moet je voorstellen dat ze daar dan voor het haardvuur zaten met kaarsen. En ze dronken veel wijn met laudanum erin. Een soort opium. En ze lazen elkaar ook heel graag spookverhalen voor. Waren ze behoorlijk fan van. En op een avond zei Lord Byron tegen de anderen: laten we zelf ook een spookverhaal gaan schrijven. Ieder van ons schrijft een spookverhaal. En wie het allerengste verhaal schrijft, die heeft gewonnen. En daaruit is uiteindelijk Frankenstein ontstaan. En dat vond ik zo mooi gegeven. Maar ik raakte toch heel erg geïnteresseerd in, vooral in de persoon Mary Shelley zelf. Niet eens zozeer het verhaal van Frankenstein.
Waarom raakte je zo geïnteresseerd in specifiek in haar?
Zij was 18 toen zij Frankenstein schreef. Zij had op dat moment dus een zoontje van een paar maanden oud. Zij was samen met Percy Shelley. Zij hadden een vrij turbulente relatie. Zij hielden ontzettend veel van elkaar. Maar vooral Percy was nogal van de vrije liefde. Dus die legde het aan met andere vrouwen. Ook bijvoorbeeld met Mary's stiefzus Claire, die altijd met hem meereisde. En dat zorgde voor behoorlijk veel frustratie bij haar.
Ze waren ook niet getrouwd, hè? Want hij was al getrouwd met iemand anders, geloof ik. En hij is Percy Shelley is met Mary weggelopen. Dat moet voor die tijd toch behoorlijk revolutionair geweest zijn. Of in ieder geval onconventioneel.
Dat klopt. Het was ook wel revolutionair. Er waren ook wel steeds meer bohemians die dachten van, nou, we gaan reizen door Europa en alles voor de kunst. En ook de vrije liefde. Lord Byron was daar ook heel erg van. Die had ook seks met andere mannen. En ook ze gingen er verhalen op dat hij seks had met zijn halfzuster. Dus ze leefden wel een beetje in die kringen. Maar Percy die was inderdaad nog getrouwd met een vrouw die bleef achter in Londen. Zij hadden ook kinderen. En hij had haar nog meegevraagd ook. Of zij ook mee wilde op reis samen met Mary en hem. Maar zij had gezegd nee, daar heb ik geen zin in, dat doe ik niet. En dat huwelijk kwam heel tragisch tot een einde. Omdat zij een aantal maanden nadat Percy in Genève is geweest zelfmoord heeft gepleegd. Maar dat gaf Percy en Mary dan wel de gelegenheid om dan wel te gaan trouwen. Dus dat hebben ze toen wel gedaan.
Je schetst ook heel mooi die ambiance, hè? Die groep onconventionele schrijvers. Er is ook een dokter bij die in dat sombere... op die sombere vakantie zijn eigenlijk, waarin ze elkaar voorlezen en inderdaad heel veel wijn met laudanum drinken. Waarom dat laatste? Hè? Dat is in die tijd gebruikelijk. Waarom doet men dat?
Ik denk niet dat het onder iedereen gebruikelijk was. Maar de vrije geesten in die tijd, die gebruikten dat graag. Het is een opiaat. Je werd er wat losser, wat vrijer van. Af en toe ook wat moeier. En je kon er ook dingen door gaan zien die het niet echt waren. Zoals Percy op een avond daar in Genève bijvoorbeeld, heeft hij een soort koortsdroomachtige paniekaanval gehad, waarin hij dingen zag die niet echt bestonden. En hij is daar ontzettend van geschrokken. En ze hebben hem echt moeten troosten daar. Het had denk ik ook ten dele te maken met de spookverhalen die ze elkaar vertelden. Eigenlijk iedereen was ook natuurlijk nog wel vrij jong. Percy was wel een stukje ouder dan Mary in die tijd. Maar volgens mij ook nog maar 24. Het was denk ik gewoon een middel voor hen om zich artistiek te uiten. Maar ook wat misschien nu vooral onder veel twintigers gewoon de incidentele harddrugs wordt gebruikt. Gewoon als uitlaatklep, plezier, denk ik.
Ja, en in dit geval ook verveling.
Ik denk ook dat inderdaad dat ze zich af en toe verveelden. Maar ze hadden wel heel veel boeken bij zich, hoor. Ze konden zich volgens mij ook wel erg goed vermaken daarmee. Plus dat bijvoorbeeld die arts waar ik net over had, was de lijfarts van Lord Byron. En hij heette John Polidori. En hij gaf bijvoorbeeld Italiaanse les aan Mary. Ze waren ook wel bezig om zichzelf echt extra dingen bij te brengen. Daar is Mary sowieso in heel haar leven heel erg mee bezig geweest. Zij las op jonge leeftijd echt al heel ingewikkelde filosofische politieke boeken. Zij was ontzettend intelligent. Dat bewijs misschien ook. Het bewijs ligt er natuurlijk ook in dat zij zo'n ongelooflijk knap boek heeft geschreven. Terwijl ze nog maar 18 was. Er is ook lange tijd geweest dat men niet geloofde dat zij het boek had geschreven. Maar...
omdat ze een vrouw was.
Ja, omdat ze een vrouw was. Ja, het gaat natuurlijk over materie. De lichaamsdelen van dode mensen die bij elkaar werden gevoegd door een wetenschapper die er vervolgens leven aan gaf. En dat zonder de tussenkomst van God. En dat was natuurlijk ook, dat was alleen maar voorbehouden aan God. Dus een vrouw die over dat soort dingen schreef. En dan ook nog eens zo'n jonge vrouw. Ja, dat was echt... heel erg bijzonder.
Ja, zonder de tussenkomst van God, maar door middel van elektriciteit, hè?
Ja, klopt. Toen ook demonstraties bijvoorbeeld van wetenschappers die dode lichamen min of meer tot leven wekten door elektrische impulsen tegen hun, in hun hersenen aan te brengen. En daardoor gingen dan ledematen bewegen of ogen gingen open. En ja, in die tijd was dat verschrikkelijk eng om te zien. Misschien zou het nog steeds wel eng zijn om te zien. Maar men dacht dus echt van, oh mijn god, die persoon die wordt weer tot leven gewekt. En ik denk dat ook een deel van de inspiratie van Frankenstein van daar vandaan is gekomen.
In het boek beschrijf je ook een periode die vooraf gaat aan die zomer. Dat jaar zonder zomer. 4 jaar eerder is Mary in Dundee in Schotland bij een familie te gast een tijd. En die periode zou mede leiden tot haar boek dat ze later zou schrijven. Hoe kwam zij in die periode in Dundee terecht en wat deed ze daar?
Het is aannemelijk, niet helemaal zeker, maar aannemelijk dat ze daar naartoe is gestuurd omdat ze gezondheidsproblemen had. Zij had een aandoening in haar armen, iets van psoriasis waarschijnlijk. En haar vader en haar stiefmoeder die dachten dat het waarschijnlijk een goed idee was om naar de frisse lucht in Schotland te gaan en niet in het smerige Londen en dat het daar waarschijnlijk beter zou gaan. Ja, dus daar werd ze naartoe gestuurd. Via eigenlijk. Een correspondent van haar vader, die kende mensen. En die konden best een meisje van 14 opvangen. Een beetje apart hoe dat ging, want zij kende die mensen natuurlijk helemaal niet. Zij is in haar eentje met de boot van Londen naar Dundee gevaren. Dus dat was best een groot avontuur voor zo'n jong meisje. Maar ze is daar heel hartelijk opgevangen. De familie waar zij terecht komt bij de Baxters. Zij hebben Mary ontzettend hartelijk ontvangen. Een van de dochters van de Baxters, daar kreeg Mary een hele speciale band mee. Zij heette Isabella. En zij was 3 jaar ouder dan Mary, 17 in die tijd. En zij vonden iets in elkaar wat ze met niemand anders konden delen. De liefde voor verhalen en voor verbeelding. En in mijn boek in elk geval ook de liefde voor elkaar. Uit sommige biografieën blijkt dat het zou kunnen dat hun relatie niet puur platonisch was. En dat vond ik een heel mooi gegeven. En dat heb ik verwerkt in mijn boek.
En ook, want ze worden hartstochtelijk verliefd op elkaar. Maar ook vinden ze elkaar in hun fascinatie voor spookverhalen, monsters, geesten.
Zeker. Ja. Zij verzonnen veel spookverschijningen. Isabella vertelde Mary veel over de mythische figuren die in Schotland zouden wonen. En zij gingen vaak samen wandelen. Denk ik ook. Sliepen vaak bij elkaar in bed. Vertelden elkaar 's avonds verhalen. Zij hadden dat heel erg met elkaar gemeen. Een beetje het verdwijnen in een andere wereld samen. En het mooiste vond ik nog. Dat ik in een later voorwoord op Frankenstein heb gelezen. Dat haar periode in Schotland bepalend is geweest voor het schrijven van dat boek. Dat ze daar ergens het zaadje heeft kunnen planten voor het schrijven van Frankenstein. En dat heb ik in dit boek willen proberen uit te beelden. Zeg maar.
Het leven van Mary is ook. Ja, vrij tragisch. Hè? Ze heeft nogal veel te maken gehad met de dood. Haar eigen moeder overlijdt in het kraambed. Haar eigen eerstgeborene, haar dochtertje Clara, overlijdt aan wiegedood. En later, dat komt nog niet eens in het boek voor, want dat speelt zich later af, zal ze ook nog haar tweede kind verliezen en haar man Percy verliezen. Heb je het idee dat ze zich daar zelfs een soort van schuldig over voelde?
Ja, ik geloof dat de dood van haar moeder een enorme impact heeft gehad op haar hele leven. Zij is opgegroeid met in de wetenschap dat omdat zij geboren is, is haar moeder overleden. En niet dat haar vader dat haar heeft nagedragen hoor. Maar dat is denk ik hoe je dat als kind gewoon voelt. En daarbij heeft ze haar moeder ook haar hele leven lang heel erg gemist. Haar moeder was Mary Wollstonecraft, een heel beroemd, een van de allereerste feministen. Dus heel veel mensen in die tijd wisten wie haar moeder was. En zij, eigenlijk als enige, wist dat eigenlijk niet. En ik denk dat heel erg moeilijk voor haar was. En dat vervolgens haar eigen eerste kind overleed vrij snel, een aantal weken na de geboorte. En was denk ik op een hele vreemde manier een soort omkering van die situatie. Zeg maar, je hebt twee geboortes waarbij twee keer iemand doodgaat. En twee keer is het niet zij, maar degene van wie zij zielsveel houdt. Dus ik denk dat een enorme impact heeft gehad op haar en op haar leven. En hoe zij de dingen heeft gezien, ja.
Je vertelt net dat Mary's moeder was feministe. Was zij dat zelf ook?
Ja, ik denk het wel. Ze was wel minder uitgesproken dan haar moeder. Ze heeft bij mijn weten ook geen feministische pamfletten geschreven. Maar bijvoorbeeld toen uiteindelijk haar man Percy, of uiteindelijk een aantal jaren later haar man Percy was verdronken. En ze was nog twee kinderen kwijtgeraakt. En toen was zij overgebleven met haar enige kind wat wel is blijven leven uiteindelijk. Percy Jr. Zij is verder nooit meer getrouwd geweest. Zij heeft eigenlijk haar leven lang voor haar kind gezorgd. En daarbij geschreven voor de kost. En op die manier heeft zij dus voorzien in hun levensonderhoud. Wat echt wel een hele knappe prestatie is natuurlijk. In die tijd en voor een vrouw. En dus ik denk dat zij zeker dat de gedachtegoed van haar moeder heel erg geïnternaliseerd had. Ja.
Frankenstein was destijds een heel spraakmakend boek. En is ook heel erg beroemd geworden. Ik neem aan dat je het gelezen hebt. De originele Mary Shelley Frankenstein. Maar is het ook een goed boek?
Ja, dat is wel grappig. Er zijn de meningen heel erg over verdeeld. Ik vind het een heel erg knap boek. Bij Tijd en Wijle staan er ook hele mooie zinnen in, vind ik. En eng is het niet naar mijn maatstaven. Dat komt denk ik ook een beetje omdat wij veel meer gewend zijn nu qua gruwel en griezel. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat het in die tijd eng was. En ook en ook echt heel origineel. En ik vond het wel ontroerend af en toe. Dat monster dat is in de wereld gezet door zijn, zeg maar zijn vader Frankenstein zijn maker en hij ziet hem ook zo. Maar dat monster is heel erg ongelukkig, want ja, iedereen rent van hem weg, iedereen vindt hem eng. Hij kan geen liefde vinden in de wereld. Dus hij vraagt aan Frankenstein van ik wil graag een vrouw. Kun jij een monstervrouw voor mij maken? Iemand die wel van mij zal houden. En Frankenstein kan zich daar niet toe zetten, omdat hij denkt, ja, dan heb ik twee van zulke monsters geschapen. En hij is dus heel afkerig van degene die hij heeft gemaakt en het leven heeft gegeven. Dus hij keert zich van hem af en hij zegt, nee, ik wil niks meer met je te maken hebben, ga weg. Dus het is eigenlijk ook een heel erg droevig verhaal over verlaten worden en helemaal op jezelf aangewezen zijn. Door degene die jou heeft gemaakt, worden verlaten.
Ja, zielig. Ja, je hebt je nu helemaal in haar verdiept, in de persoon Mary. Hoe heb jij haar nu op je netvlies? Wat voor vrouw is zij?
Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje lastig als je iets fictionaliseert of iemand fictionaliseert. Want ik heb van Mary wel echt een personage moeten maken. Maar zoals zij als personage is geworden voor mij, is zij een hele sterke vrouw met een enorme eigen wil. En ondanks dat zij bijvoorbeeld een hele grote liefde voor Percy voelde, heeft zij wel besloten dat het schrijverschap voor haar van het allergrootste belang is. En vond zij daar denk ik ook haar kracht in. Dat was denk ik haar manier van emanciperen.
Je boek moet nog verschijnen, maar is nu al in 3 landen aangekocht om te vertalen, toch?
Zes landen.
Oh, echt? Wauw, fantastisch. Ja. Wat goed, dat komt niet vaak voor, of wel?
Nee, ik geloof het ook niet. Ja, ik ben er niet zo heel erg in thuis. Maar ik hoor van de uitgeverijen dat echt heel bijzonder is. Dus ja, ontzettend blij mee. Heel erg leuk.
Heb je een idee waarom dat zo is?
Ik denk dat Mary Shelley heel erg tot de verbeelding spreekt. Zij was natuurlijk zo'n bijzonder persoon. Zo intelligent. En had ja, natuurlijk eigenlijk gewoon een zo'n beroemd kunstwerk gemaakt toen zij nog maar 18 was. En we zijn natuurlijk steeds meer ons bewust van de waarde die vrouwen ook in het verleden hadden. En dat niet altijd erkend is of in de boeken is opgetekend. Nou is dat in Mary Shelley's geval gelukkig wel zo. Maar ik denk inderdaad dat een wat diepere inkijk in het leven van een bijzondere vrouw, dat veel mensen wel erg interesseert.
Oké, nou dankjewel en veel succes met de verschijning van het boek.
Dankjewel.
De roman Mary verschijnt op 18 november. Lees dat boek en koop hem vooral bij je lokale boekhandel.
Voetbal. Zelf heb ik er niet zoveel mee, maar Matthijs gelukkig wel. Die ging dan ook met liefde naar FC Utrecht vanuit het hart. Een tentoonstelling in het Utrechtse archief over het 50-jarige jubileum van onze club. En hij ging niet alleen, maar met mede-voetbalfriek Hugo Verkleij, auteur van het boek 50 jaar FC Utrecht.
Ja, Pem, en ik ben een beetje aan de late kant. Dus ik zit nog op de fiets. Ik rij nu het terrein van het archief op. Even kijken of die er al staat. Ja. Hey Hugo.
Hallo.
Hugo, in het Utrechts archief is dus een tentoonstelling over 50 jaar FC Utrecht. Wat heb jij met voetbal?
Ja, mijn hele leven ben ik al voetbalsupporter. En ik woon al een jaar of 12 in Utrecht. En regelmatig zit ik ook op de tribune in de Galgenwaard.
Dus ja, zeker voetbalfan. Zelf ook gevoetbald vroeger?
Ja, een aantal jaar in de kelderklasse met mijn vrienden.
Ja, precies. Zoals velen van ons. Je hebt een prachtig jubileumboek geschreven over 50 jaar FC Utrecht. Het is bijna niet meer te krijgen. De laatste paar exemplaren liggen nog bij de Broezen, geloof ik. We staan nu voor het Utrechtse archief. En ik stel voor, laten we eens gaan kijken wat het is. We laten ons verrassen. Ga je mee?
Ja, ik ben heel benieuwd.
Nou, we zijn inmiddels binnen bij het Utrechtse archief. En we lopen naar de kelder, waar het rood-witte Walhalla zich schijnt te bevinden.
Ik vraag me af hoe groot het ook is, wat we allemaal gaan zien. Ik weet er best wat van, maar misschien ook zie je daar al wat dingen hangen.
Ja, 50 jaar vanuit het hart.
Ja, daar we zien, dat is wel mooi. Mooie beelden van, dit is dan van GVV DOS 1970. Maar net zagen we ook beelden van 1958 van DOS. Toen ze landskampioen werden. Dat was echt heel bijzonder. En hier zien we Ed van Stijn in beeld. Dat is de eerste aanvoerder van de club in 1970. Goede verdediger was dat. Het was toen nog grappig. DOS, Elinkwijk en Velox werden samen FC Utrecht. En de ene speelde op een hoger niveau, de andere wat lager. En die jongens werden gewoon samengezet eigenlijk. Die hadden eerst wat haat en nijd was er wel tussen de clubs. En opeens werden ze gewoon samengezet bij één club. Zoek hem maar uit. En dat heeft toch wel vrij snel, werden mensen wel trots. En ontstond wel het clubgevoel eigenlijk. Het is een goede keus geweest om samen te gaan.
Dit betekent dat de betaalde clubs DOS, Velox en Elinkwijk per 1 juli zullen opgaan in de nieuwe fusieclub FC Utrecht.
Leo van Veen zien we hier.
Ja, ik zie hier Leo van Veen, 1970-1980. Mr. FC Utrecht. Ja, Leo van Veen was oud-spits van de club. Later ook nog verdediger. All-time topscorer. 154 goals gemaakt. En Mr. Utrecht wordt hij genoemd eigenlijk. Leo van Veen. Grote foto zien we hier van hem.
Ja, met een prachtige snor zoals de meesten in die tijd. Tussen 1970 en 1980 actief. Maar is hij nog steeds bij de club betrokken?
Niet in een officiële rol. Hij heeft wel zijn eigen zaal. Hij heeft een zaal in het stadion, de Leo van Veenzaal. En hij zit elke week op de tribune. Ook bij Jong FC Utrecht, jeugdwedstrijden, hij kijkt alles. Hij volgt echt de club op de voet. Ja, ook deze man waar we nu naast staan. Een grote poster van Jan-Willem van Ede, oud-keeper. En hij ziet het ook staan. Hij heeft dus meer dan 400 keer het shirt van Utrecht gedragen als enige ooit. Ik heb nog steeds met die man regelmatig contact. Hij is tegenwoordig trainer van dameselftallen. En net als ik, fanatiek wielrenner. Dus dan we hebben contact over tochten die we maken. Maar echt een hele, echt een Utrechter. Opgegroeid in de stad. Hij woont nu in Montfoort. En als hij dan, hij wilde wel ergens buiten Utrecht wonen. Mits hij de Domtoren nog maar kon zien. Dus hij kan nu in zijn huis, boven de verdieping, kan hij de Domtoren nog zien.
Ja, het zijn grote banners hier met deze iconische spelers erop. Van Ede, keeper dus tussen 1980 en 1990. Dreef menig spits tot wanhoop met zijn geweldige reflexen en katachtige reddingen. Ja, dat klinkt als een keeper.
Ja, ja, was het ook echt. En ook met hem de KNVB-beker gewonnen. De eerste prijs van de club in 1985 was hij de keeper van het team dat de KNVB-beker won. Dus echt een grootheid van de club.
Ja, royalty. Laten we even verder lopen. Want we hebben hier een wand met, nou wat zijn dit? De senioren. Wat oude foto's. En nou, het is meer een soort presentatie.
Ja, met wat zien we, hè? Jeugdspelers. Oh ja, jeugdspelers, oude spelers. En laat ook zien wat ze maatschappelijk doen. Ze gaan doen veel. We zien aanvoerder Willem Jansen die met kinderen in de rij staat, maar ook veel ziekenhuizen bezoekt en maatschappelijk echt heel betrokken is.
Ja, laten we daar even iets over zeggen. Want een van de pijlers van de club is tegenwoordig echt dat die maatschappelijke betrokkenheid en het zichtbaar zijn in de stad, niet alleen met voetbal. Hoe zit dat? Hoe is dat zo gekomen? En is dat, denk je, ook echt iets wat werkt?
Ja, ik denk zeker dat het werkt. Al geef je mensen maar één dag een lach op het gezicht. Dat betekent heel veel voor veel mensen. En dat is echt door Frans van Zeumeren in het leven geroepen. Eind 2009 volgens mij zijn bij de club betrokken geraakt. En hij samen met zijn vrouw hebben ze echt besloten om zich in te zetten ook heel erg voor de mensen die het minder goed hebben dan zijzelf. Dus de club richt zich er heel erg op. We bezoeken veel het kinderziekenhuis voor zieke kinderen. Doe veel voor daklozen. Ze hebben een charity box waar elke week bij de thuiswedstrijd mensen te gast zijn die heel ziek zijn. Om op die manier die mensen een mooie dag te bezorgen.
Ja, en dat is dan vanuit de club. Maar ook spelers individueel zijn daar echt inactief, hè? Of worden daarin betrokken, zeg maar. Door bezoeken af te leggen en kerstdiners te verzorgen en dergelijke.
Ja, zeker. En jongens als Willem Jansen, Mark van der Marel, die nu nog in het eerste team spelen, die zetten zich heel erg in en kosteloos. En dat doen ze juist, vinden ze geweldig om te mogen doen.
Ja, mooi is dat.
We hebben het natuurlijk over het FC Utrecht kerstdiner. Woensdag 11 december was het weer zover. Samen een gezellige avond beleven, dat is waar het om ging.
FC Utrecht is natuurlijk een voetbalclub, dat is eigenlijk waarvoor we bestaan. Maar het tweede stuk is natuurlijk, er is zo'n gemeenschap. Er komen hier zoveel gezinnen.
Oh, hier is een hele kast met bekers.
Alles is hier mooi verzameld met shirts van diezelfde jaren erbij.
Ja, tot en met het allernieuwste shirtje hier rechts helemaal.
Ja, het jubileumshirt. Vorig jaar natuurlijk gedragen werd tijdens wedstrijden. Het shirt dat lijkt op het eerste shirt van de club eigenlijk. Mooi om te zien.
De Shamrock Challenge RDS Shamrock Rovers FC. Ik weet niet wat dat is. Misschien een oefentoernooi of zo.
Dublin. RDS Dublin.
Ja, dat zal een toernooitje in Ierland geweest zijn misschien. Ik weet het eigenlijk, ken ik eigenlijk niet. Nee.
Dus zelfs voor Hugo Verkleijen zijn hier nog verrassingen te vinden.
Ja, zeker. Ja.
Ja, kijk, die eerste shirtjes zijn gewoon echt handgeborduurd bijna, hè, die mooi, emblemen.
Ik vind het wel heel mooi. Voor mij waren die shirtjes wel super warm toen de tijd. Deze ook lange mouwen zie je hier, zo'n shirt. Denk je kapot zweet erin.
Helemaal badstof.
Le Coq Sportif, oud klassiek merk. Nou, wel hele mooie shirtjes. En in jaren 80 kwamen de shirtsponsors pas. Hè. Je zag de eerste jaren als er geen shirtsponsor. En toen begin jaren 80 kwam Nissan. Ja, de top 3 had al een sponsor. Dat mocht toen meteen. En dat top 3 meteen een sponsor. Ajax, PSV, Feyenoord. En Nissan dacht, nou dan maar Utrecht. Want die club had toen net een nieuw stadion gekregen. Lag centraal in het land. En kwam veel op tv. Want vlakbij Hilversum, dus NOS Studio Sport, kwam vaak filmen. Omdat ze dan snel het konden monteren en konden uitzenden zondagavond bij Studio Sport. Want niet elke wedstrijd werd uitgezonden op tv. Maar Utrecht vaak wel, omdat ze zo dicht bij Hilversum ligt. Dus vandaar dat Nissan dacht, als een mooie club om te kunnen sponsoren, dan hebben we in ieder geval genoeg aandacht op tv. En ze had toen ook het meest moderne stadion van Europa. Begin jaren 80. Goed beveiligd en helemaal luxe. Was echt super modern toen de tijd voor Europese voetbalbegrippen.
Hier hangen nog wat banners met spelers. Oud en jong. De Jong.
Ja, Jean-Paul de Jong. Natuurlijk een legendarische speler. Jarenlang aanvoerder geweest. Veel prijzen gewonnen. Veel meegemaakt. Wel een bijzondere man. Hij was ook bij toen. Hij was aanvoerder toen David Di Tommaso te overlijden kwam. De Franse speler die in zijn slaap overleed aan een hartstilstand. Hij heeft toen ook een speech gehouden in een vol stadion. En ja, ik zie hem nog voor me daar stond te huilen. En ja, een bijzondere kerel. Echt een Utrechter. Opgegroeid bij de Amsterdamse Straatweg. Ergens in de buurt daar. En echt een Utrechtse ventje. Ja, ja en, dat is, en zeker in de jaren 80 was bijna elke speler kwam uit Utrecht. De jaren 70 ook wel. En nu is dat, zijn er maar een paar. En dat ik zelf op tribune kijk toch liever naar jongens uit de buurt dan ver weg. Hoewel ik vind als een jongen van ver weg komt en hij werkt keihard, vind ik het ook prima.
Oh, dit zijn echt. Dan zouden dit oude stoeltjes uit het. We gaan even op de stoeltjes zitten. Waarschijnlijk uit het oude stadion dan nog.
Dat zou kunnen. Ik ben best modern, hè? Op zich. Ik weet niet hoe de stoeltjes toen in de jaren 80 waren. Nee. Ik weet wel dat toen in de jaren 80 was er voor het laatst speeld het oude stadion. Zou het gaan verbouwen? Riep de speaker riep toen om. Iedereen mag nu dingen meenemen. Toen hebben ze het hele boel gesloopt. Dus misschien zijn dit wel stoeltjes van toen. Maar ik vind ze wel wat modern. Dus misschien zijn ze wel toch wat van nu. Ik weet het niet.
Staat er niet bij, hè?
Nee, staat er niet bij. Nee. Wel gek. En als we daarop gaan zitten, dan kunnen we op een knop drukken en een wedstrijd kijken. Staat er. Zullen we dat eens even doen? Oeh, te weinig beenruimte. Zal drukken? Daar gaat-ie.
Ja, we kijken naar de Utrecht-Ajax. Oh, dit is denk ik de wedstrijd in de beker van begin 2020. Ja, net voor corona uitbrak. En toen won Utrecht in de beker van Ajax. Half finale van de beker. Dat was een legendarische wedstrijd net voor corona dus uitbrak. En stampvol en daardoor haalde Utrecht de bekerfinale. Die uiteindelijk niet is doorgegaan. Maar wel een van de hoogtepunten van de recente clubgeschiedenis.
Ja, ook een van de recente dieptepunten wat betreft gemiste wedstrijden, gemiste kansen.
Ja, dat was heel zuur dat de bekerfinale toen vorig jaar niet door is gegaan. Oh, nu zien we de beelden weer. Ja, dat was toch genieten dat, die wedstrijd.
Dat is nog wel licht verbijsterend dat er twee klaarstaan om die bal zo in te komen.
Ja, wat ik altijd wel mooi vind van de club, ook de kracht van de club, dat ze zo betrokken zijn. We zien een foto, die is een paar dagen na de tramaanslag in Utrecht was er weer een wedstrijd in het stadion. En daar staken ze allemaal fakkels af. Voor ieder dodelijk slachtoffer eentje. En alle mensen staan. En groot spandoek, Utrecht buigt nooit. Dat laat ook de kracht van de club zien. De betrokkenheid. En hoe de supporters ook van de stad houden. En van wat er gebeurt. En voor elkaar door het vuur gaan. De club is daar erg groot in, vind ik. Om die rol te spelen.
Van Breukelen richting Metgod. Maar daar is ook Willy Carbo. En Carbo is lastig voor Metgod. Alle ruimte. En het openingsdoelpunt. Jan Wouters.
Oké, Hugo, heel erg bedankt voor je rondleiding, je informatie en je mooie aanvullende verhalen.
Graag gedaan. Leuk om hier geweest te zijn.
Ja, om het eens even te zien. Het is één zaal, het is niet heel erg groot, maar er is voldoende te zien.
De tentoonstelling FC Utrecht vanuit het hart is nog te bezoeken tot en met 9 januari. Voor meer informatie over deze en andere exposities in het Utrechts Archief, ga je naar hetutrechtsarchief.nl.
Ondertussen in de stad.
Daan Boom is programmamaker, presentator, rapper en muzikant. Hij woont in Utrecht en hij is vaste columnist voor Uitagenda Magazine. Speciaal voor de Uitkast leest hij zijn beste columns voor.
Vette print. Eens in de zoveel tijd krijg ik een interieuraanval. Dan moet alles in mijn woning ineens anders en het liefst nog diezelfde dag. Je hebt mensen die eerst weken op Pinterest gaan zitten kneuteren voordat ze allerlei ingrijpende stijlkeuzes maken voor de kamer waar ze dagelijks zitten. Stelletje losers. Ik niet. Ik ben zo iemand die in één keer een kamer in zijn huis helemaal geel schildert. Maar dan ook echt helemaal. Het plafond, de verwarming, het schilderij aan de muur, het bureau, de lampjes, alles. Ook heb ik in een impulsieve bui eens een halve muur fel turquoise geverfd. En weer bleek de werkelijkheid niet te stroken met het plaatje in mijn hoofd. De muur in kwestie ziet eruit alsof hij is geschilderd door een kleuter met de kwast tussen de tanden. Want randjes afplakken met tape om zo een mooie rechte lijn te krijgen, dat vond ik niet nodig. Dat ik last heb van door astma-medicatie trillende handen, was ik voor het gemak vergeten. Met diezelfde handen heb ik vroeger als ober bij Van der Valk over vele gasten rode wijn en jus d'orange geflikkerd. Met grote hoeveelheid stomerijbonnen tot gevolg. Maar goed, het was weer zover. Ik zat de Queen's Gambit te kijken en zag een huis vol behang met mooie printjes. Dat moet ik ook, dacht ik. En wel nu. Dus ik kocht hals over kop behang. Van Gucci. Ja, dit klinkt extreem diva. En dat is het ook. Maar het was wel echt een vette print. En ik zou het zelf op de muur gaan plakken, samen met een vriendin, na het kijken van wat YouTube-tutorials. Vol goede moed begonnen we aan de missie. Maar nadat we de hele muur al hadden volgesmeerd, bleek dat we de verkeerde lijm hadden gekocht. Dus ik weer naar die klik en collect van de bouwmarkt. En toen moest het moeilijkste nog gebeuren. Die patroontjes aan elkaar lijmen. Het Gucci-behang bleek niet van beste kwaliteit te zijn. Een soort veredeld inpakpapier, lang niet zo mooi als op de foto. En probeer jij maar eens in een scheve jaren 30 woning een patroontjesbehang de hoek om te lijmen. Of naadloos om het stopcontact heen te snijden. En intussen begon de eerste strook die we hadden opgehangen alweer los te laten. De sfeer werd grimmiger. Ik implodeerde zo ongeveer, want ik ben een man en kan niet omgaan met emoties. Toch maakten we het af, zo goed en kwaad als we konden. En omdat het inmiddels al donker was, leek het eindresultaat mee te vallen. Maar toen ik de volgende ochtend in de woonkamer kwam, zag ik de nieuwe interieurlook voor wat die daadwerkelijk was. Een Oekraïense Airbnb op het erf van een alleenstaande boer die geen flauw benul heeft van wat het woord interieur überhaupt betekent. Ik heb het Gucci-behang snikkend van de wand getrokken en in de prullenbak gepropt. Gisteren heb ik Pinterest gedownload en ben ik aan het kneuteren gegaan. De vriendschap tussen mij en die vriendin bestaat nog, maar ik koop mijn behang voortaan gewoon bij de Aldi en plak het zelf in elk geval nooit meer op de muur.
Dit was Utrecht Uitcast, de podcast van Uit Agenda Utrecht. Samenstelling en presentatie Pem van der Veen. Muziek en techniek Matthijs Duringhof. Voor meer cultuurnieuws kijk op uitagendautrecht.nl. Heb je een vraag of reactie? Mail naar redactie@uitagendautrecht.nl. Volg ons op Facebook en Instagram en geef ons sterren of een recensie in je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren. Tot over 2 weken.